En dan kan je in plaats van één brievenbus, nou ja, dan kan je elke brievenbus uniek maken of allemaal andere gekke dingen doen.
En dan weten we echt dat we next gen leven als elke brievenbus uniek is.
Juist.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag aan tafel met niemand, want ik zit thuis. Net zoals dat Arnoud thuis zit en Julian thuis zit. Dus Hoi. We zitten aan de virtuele tafel. Het zal je niet verbazen dat ook het thuiswerken en het zoveel mogelijk isoleren Tweakers bereikt heeft. Dus de hele redactie werkt vanuit huis sinds een paar dagen. Dus ja, dan kun je ook geen podcast meer bij elkaar opnemen. Maar dat mocht natuurlijk geen reden zijn om niet meer te podcasten. Dus dat doen we wel, remotely. En dat nemen we allemaal lokaal weer op. Dus als het goed is, klinkt het enigszins redelijk en niet als een Skype-verbinding. Daar gaan we achterkomen bij de eerste aflevering. Het betekent wel dat we geen bewegend beeld hebben op YouTube voorlopig. Helaas voor de mensen die het altijd leuk vonden om even mee te loeren. Dat kan op dit moment eventjes niet.
Dus ze zullen niet zo beeldend spreken.
Nee, precies. Maar het sowieso, jij hebt een Dell XPS 13 met de webcam
ja,
onderin.
Ja, de neuscam die is niet zo charmant, nee.
Ik heb dit met een webcam van 15 jaar oud uit een doos getrokken. Dus er valt sowieso niet heel erg veel te zien. Hey, we gaan het in deze aflevering hebben over next-gen consoles. Daar hebben we het al de laatste paar keer over gehad, in de zin dat we elkaar aan het wachten waren. Wanneer verwachten we dan de onthullingen? Nou, er was een GDC in aantocht, een E3 in aantocht, misschien andere dingen. Dat is natuurlijk allemaal gecanceld. Dus deze week besloot ten eerste Microsoft om meer details over de Xbox te onthullen. En ops, meteen daarna, een paar dagen later, kwam Sony. Dus we weten nu een heleboel meer. Julian heeft dat allemaal gevolgd, die is daar ingedoken. Daarover zo meteen meer. Misschien heel even tussendoor. Hoe gaat het met jullie?
Nou, het gaat eigenlijk wel oké, Wout. Qua gezondheid in elk geval. Maar het zijn natuurlijk veel veranderingen in het dagelijks leven. Ik weet niet hoe jullie daar je over voelen. Ik heb er altijd heel veel moeite
mee. Ik heb geen kinderen thuis. Dat schijnt. Ik hoor van iedereen die nu thuis moet werken met kinderen, dat de hel is.
Ja, we hadden maandag ons eerste overleg als nieuwsredactie. Julian was daar ook bij. En mijn zoontje liep tussendoor Baby Shark te zingen. Ja, toen kreeg niemand meer een fatsoenlijke zin eruit. Ja.
Nee, daar heb ik geen last van. Ja, het is wel, ik vind normaal een dagje thuiswerken vind ik wel lekker. Dan ben ik ook productief en prima. Maar het idee dat het voor langere tijd is, maakt het toch heel anders ergens. Sowieso ook, wij zijn met een groepje mensen van het werk wezen skiën. En Oostenrijk is nou ook niet echt een gebied waar je moest zijn de laatste tijd. Dus ongeacht of thuiswerken gewenst is, zitten we met een groep mensen sowieso 2 weken thuis. Om te kijken of we geen symptomen vertonen. Het idee van 2 weken vind ik wel, het is wel lang.
Ja.
Maar het zou zomaar eens heel veel langer kunnen worden. Dus
het zou ook nog eens heel veel langer. Vandaar dat we ook wel dachten, ja, dan moeten we maar een manier vinden om te podcasten. Want we kunnen toch niet mensen, ik wou zeggen, in hun auto naar hun werk zonder podcast laten zitten. Nou, dat podcastmomentje is weggevallen.
Nou, daar gaan onze luistercijfers.
Nou, ik ben er wel benieuwd naar. Ik bedoel, we hebben die dingen niet online staan, maar misschien dat we in de volgende aflevering een soort van idee kunnen geven van wat dit eigenlijk doet met podcastgedrag. Want ik heb wel het idee dat heel veel mensen hun podcast luisteren in het OV, in de auto. Juiste plekken waar je nu voor veel mensen die thuis kunnen werken niet meer komen. Dus we gaan het zien. Maar in ieder geval fijn om te horen dat het met jullie goed gaat.
Ja, daarover wou ik nog zeggen. Wat ik me nu wel heel erg besef is dat ik me echt heel erg, hoe zeg je dat? Ik vind het ontzettend fijn om deze periode in dit tijdperk mee te maken. Dit informatietijdperk. Want je kan zoveel opzoeken, lezen, uitzoeken. Je kan alles thuis doen. Je kan lekker gamen, Netflix kijken, wat dan ook. Het is vreselijk wat er gebeurt. Ik bedoel, het is echt iets wat we allemaal nog nooit hebben meegemaakt. Maar dit tijdperk geeft wel zoveel mogelijkheden om jezelf te informeren en op de hoogte te houden. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Want stel dat je dat niet zou hebben. Bedoel, dat lijkt me echt vreselijk.
Nou, volgens mij, ik zit in ons documentje te kijken. Pak je gewoon een lekkere voorsprong op de highlights. Dus laten we daar meteen heen gaan. Want jij had in je highlights zijn dat Twitter weer leuk is.
Ja, klopt. Ik had het eigenlijk een beetje als linkje daaraan. Ik zit sinds een paar jaar, eigenlijk sinds ik bij Tweakers werk, zit ik op Twitter. En dan vooral voor werk, omdat ik het handig is om wat mensen te volgen in de tech scene. En dan kom je altijd interessante dingen tegen. Maar je komt ook ontzettend veel shit tegen op Twitter. Of politieke discussies waar ik totaal niet op zit te wachten. En het is echt onmogelijk om die perfecte bubbel te creëren waarin je zeg maar alleen maar kan lezen wat je wil lezen. Dus ik werd er een beetje moedeloos van de laatste tijd, omdat er dan steeds weer dingen langskomen omdat iemand die jij toevallig volgt iets leuk vindt of iets, erop reageert. Dus het is heel moeilijk om je daarvan af te sluiten. Maar het viel me de laatste tijd op dat ik gewoon weer plezier heb in Twitter, omdat er gewoon ontzettend veel leuke humor langskomt. Ik bedoel, alles met wc-rollen en wat mensen allemaal niet thuis in quarantaine doen. Het is echt hilarisch. En er zit ook ontzettend veel nuttige, goede informatie van doktoren, van statistici en journalisten uit de hele wereld, wat je nu allemaal kan volgen. En dat vind ik echt, maakt me heel positief over Twitter.
Ik moet zeggen dat je zegt, normaal zie ik op Twitter politieke discussies waar ik geen zin in heb en nu niet meer. Nou, die zie ik des te meer. Ja. Over mensen die bezig zijn met, moet je nou wel of niet de autoriteiten geloven en zijn het RIVM een stel experts of een stel pannenkoeken? Maar wat ik vooral heel fijn vind, ik gebruik de Twitter list functie nu weer heel veel. Een soort heel veel retweet, heel veel slimme mensen die goede dingen aan het zeggen zijn, die dingen uitzoeken en die kennis hebben. En die stop ik dan in een Twitter lijst. En als ik dan gewoon up-to-date wil zijn over wat er gebeurt, dan kan ik weer even zo'n lijst volgen. Ik zag in mijn Twitter lijstjes waar ik allemaal lijstjes over heb. Die heb ik heel lang niet gebruikt. Ik zag dat de laatste keer dat ik dit had gebruikt was een Oekraïne-journalistenlijst ten tijde van MH17. Heb ik dat ook zo
Wauw, dat is een jaar gedaan. Of 6 geleden inmiddels?
Ja, dat, ik zou het niet weten.
Ja, misschien moeten we maar eens lijstjes geleden gaan delen dan, want het klinkt interessant.
Nee, je kan ze voor mij ook wel delen en publiek zetten. Ik heb ze nu nog niet. Maar dus ik vind dan, weet je, zo kun je wel die bubbel maken voor jezelf door gewoon te zeggen, dit zijn interessante mensen, virologen, artsen of journalisten met een bepaald vakgebied. En toch, ik moet wel echt zeggen, ik zit ook echt in een soort van schema dat ik bijna elke ochtend als een van de eerste dingen de NOS live blog check. Die vind ik wel fijn.
Ja, het is vooral zo rond 2 uur 's middags natuurlijk dat het RIVM weer met een update komt. Dat het altijd een beetje...
Ja, maar de Twitterlijst, ja, ik herken het wel. Maar ook veel nog steeds veel gekkies hoor. Dat zijn dezelfde mensen die een paar weken geleden zeiden dat het maar een griepje was. En die zeggen nu, je hebt altijd mensen die tegendraads moeten zijn.
Ja, maar ik vind wel, je ziet gewoon heel veel experts nu naar voren komen. Misschien is het ook omdat ik die eerst natuurlijk niet volgde. Ik volgde geen longartsen of journalisten uit Italië. Nee, dus dat is ook eigen perceptie die daar misschien wat veranderd is. Maar ik ben het in ieder geval ik ben echt dankbaar voor.
Ja, nou, mooi. Ja, ik ben het er wel een beetje mee eens. Arnoud, wat is jouw highlight in donkere dagen?
Nou, er was vandaag, mag ik toch wel zeggen. We nemen dit op woensdag op trouwens. Dat is wel goed om te vermelden.
Woensdagavond 8:30. Zo laat hebben we nog nooit een podcast opgenomen. Deze moet morgenochtend online.
Ja, maar ja, we wilden toch ook de PlayStation meenemen. Dus dan zit je daar aan vast. Maar er was ook nog een andere denderende verrassing van een tech-grootmacht. En dat was Apple, die met een paar verrassende nieuwe producten kwam. Ten eerste een nieuwe iPad Pro. Nou, die zat er wel aan te komen, maar daar zat dus ook een cover bij met trackpad erbij. En krijgt iPadOS dus ook trackpad ondersteuning. Waar dat nu nog niet zo is, kan je dus... En zo blijkt ook uit het filmpje wat Apple erbij had gemaakt, of de filmpjes eigenlijk. Is het de bedoeling dat je hem echt een beetje als een soort laptop gaat gebruiken... Maar omdat één laptop niet genoeg is, had Apple er nog eentje in de coulissen klaarstaan, namelijk een nieuwe MacBook Air. Met natuurlijk een fatsoenlijk toetsenbord er weer op, in plaats van dat vlinder toetsenbord wat ze een paar jaar hebben gebruikt en waar er zoveel klachten over zijn.
Waar niks mis mee was officieel, Arnoud.
Nee, helemaal niks. Behalve dan op...
Er was een repair program, er waren omruildingen, maar officieel, there are no Americans in Baghdad.
Maar het repair program werd actief op het moment dat hij uitkwam ook. Dus het was van, ja, we weten dat hij heel makkelijk stuk kan. Dus hier is alvast het repair program. Dus ik vond dat, en het is ook zo'n sign of the times. Echt zo'n, dat het nu gebeurt, zeg maar, dat het via persberichten gebeurt die op hetzelfde moment online worden gezet. En in plaats van een grootse presentatie, en ik zat al wanhopig te kijken, zit er dan ook een iPhone tussen? Hè? Want er gaan al maanden geruchten over een soort van iPhone 9 en iPhone 8 met
nieuwe
componenten.
Ja, die had ik eigenlijk wel verwacht. Die zou in maart komen, de nieuwe SE eigenlijk.
Ja, die had ik ook verwacht. En ik heb geen idee wat daarmee gebeurd is of aan het gebeuren is. Misschien dat ze daarvan een grotere voorraad willen aanleggen. Is dat eventjes niet gelukt? Komt die iets later uit of een volgende dag?
Ze kunnen
dag?
Net zo goed natuurlijk over 2 dagen nog een persbericht uitsturen. Ja, als je een momentje wil pakken.
Dat is
maar van alle bedrijven...
Tablets en laptops, die kondigt Apple toch al vaker gewoon aan met een persberichtje. En als het een soort van refresh is.
Ja, alleen dit is niet zomaar. Ja, de iPad Pro zelf is wel een refresh. Als in het ontwerp is hetzelfde, ook al zitten er nieuwe onderdelen in. Maar de trackpad ondersteuning is echt wel een groot ding, denk ik, voor Apple. Want dit is de volgende stap bij het naar elkaar toe laten groeien van de iPad naar een laptop toe. En iets waar heel veel gebruikers al heel lang om gevraagd hadden. Ik denk als hierover stevig op de trom hadden willen slaan, dan had die kans zeker gegrepen. Want dit is natuurlijk iets wat je, denk ik, in het echt wil laten zien en niet in een persbericht en een filmpje van 1,5 minuut. Nu moet je eraan aan die beelden afleiden hoe het ongeveer werkt en zo. En dat is natuurlijk, dat is niet ideaal.
Maar ik moet zeggen, van alle fabrikanten en met hun stijl van de introductie, had Apple, het enige wat ze nodig hebben, is een leeg zaaltje met een podium en een zwarte achtergrond. En dan 1 iemand tegelijk op het podium, die heen en weer loopt en wat dingen vertelt. Ik bedoel, dit had op zich zonder publiek, hadden ze prima een livestream kunnen doen, toch? Of zij, dus ik bedoel, technisch gezien kan het, maar denk je dat ze het niet, niet helemaal vonden passen bij de situatie? Of?
Nou, ik heb dus al een keer een evenement meegemaakt met een livestream van een presentator op het podium zonder publiek. Dat was van Huawei, vorige maand met de Mate X6. En dat is heel vervreemdend. Het is, want er zitten gewoon momenten in waarop een presentator wil dat het publiek reageert. Even een oh of een ah of een iets. En je hebt gewoon geen enkele reactie vanuit een publiek, want er is geen publiek. En over een livestream kun je schreeuwen wat je wilt, maar dat werkt niet. Dus ik vermoed dat ze daar niet zo happig op zijn. Maar misschien bedenken ze zich nog en komt er alsnog een livestream van een soort evenement. Of ze doen dat op een andere manier. Het voelt niet echt des Apples om dat in een leeg zaaltje te doen. Ik denk dat ze daar
nee, maar
dan zet je
gewoon het gebruikelijke klapvee in het publiek. En dan laat je elke keer 3 stoeltjes tussen. En dan heb je de social distancing erbij.
Ja, dan moet het nog niet meer dan 100 mensen zijn natuurlijk. Dat is ook nog zo.
Nee, dat is ook waar. Maar eventjes terug naar die iPad. Want we hebben het al jaren over. Wat is nou de strategie van Apple? Wat is nou een laptop? Wat is een tablet? Wat is macOS? Wat is iOS of iPadOS? Komen er ARM-chips in laptops? Gaat het maar de laptop richting de tablet of de tablet richting de laptop? En eigenlijk heb je nu een volwaardige notebook met je iPad. Want je kan er een toetsenbordje aan hangen. Je hebt nu die trackpad. Ik zag een retweet van een medewerker van Apple die heel trots zei, hier heb ik nou de laatste, wat is het, 6 tot 9 maanden aan gewerkt. De cursor in het iPadOS. Blijkbaar wordt er heel veel liefde aan besteed. Wat is dit?
Ja, wat is dit? Wat denk jij, Julian? Is dit nog steeds een tablet met wat laptopfuncties? Of groeit dit toe naar een laptop?
Nou ja, die geruchten over die ARM-chips in laptops, die worden de laatste tijd al heel hardnekkig. En dat gaat ergens volgend jaar gebeuren, geloof ik, volgens de laatste analyses. Dat is kwestie van tijd. Het is niet of, maar wanneer.
Qua hardware inderdaad, maar dan heb je alsnog, dan heb je dus op een gegeven moment een MacBook die op ARM draait met daarnaast een iPad Pro die
precies,
ook op ARM
draait.
Precies, dat
is dus wel gek, want dan krijg je 2 verschillende apparaten die een soort van hetzelfde doen. Dus dan vraag ik me af, wordt dan de iPad weer meer een consumer device en dan, maar ja, ik ken de wegen des Apples niet, maar
ze zijn ook ondergrondelijk.
Zeker, de iPad Pro gaat natuurlijk wel heel erg naar een soort van creatiemachine, maar ja, met een pennetje om te tekenen en notities te maken, vond ik dat altijd wel een duidelijk product. Maar als je daar dan inderdaad een heel toetsenbord en een muis aan gaat hangen, ja, dan gaat het wel een beetje dubbel worden.
Dan kom je er heel dichtbij, hè?
Precies.
Maar voor mij heb jij de introductie wat beter in de gaten gehouden, Arnoud. Zegt Apple hier zelf iets over? Als in zeggen ze, ze hebben vast een verhaal rondom, we hebben een trackpad toegevoegd. Zeggen ze heel duidelijk van, dit is voor deze mensen?
Nou, zo definiëren ze dat nooit echt. Het is wel echt het idee om voor sommige mensen in elk geval de laptop te vervangen. Volgens mij is de tagline ook, your next computer isn't a computer. Dus ze willen het nog steeds niet in de markt zetten als laptop, maar wel als een soort van laptop vervanger voor wie er genoeg aan heeft. Want ja, je hebt nog altijd allerlei beperkingen ten opzichte van een laptop met een desktop besturingssysteem zoals Windows of macOS. Vooral op het gebied van multitasking vensters. De manier waarop dat werkt, ja, dat is gewoon totaal anders in iOS en iPadOS ook nog steeds. Dus Ja, ik denk ook met... Dus stapje voor stapje komen ze dichterbij. Ook met de software en nu ook met de hardware. Dus je ziet wel welke richting ze op bewegen. Maar ze durven niet al die stappen in één keer te zetten, denk ik. Of ze zijn in ieder geval heel voorzichtiger mee.
Dus, het is echt een soort twee sporen, gewoon wedden op twee paarden. Aan de ene kant blijven ze die notebooks doorontwikkelen en de tablets gaan er steeds meer naartoe. En...
Ja, ik denk wel dat het zoiets zou het kunnen zijn dat het gewoon nog geen keuze maken is, omdat ze niet echt een idee hebben waar de toekomst van de laptop ligt. Of die ligt in touchscreens of niet, Jules. Wat denk jij? Is dat waar Apple nu heen gaat? Dat ze denken, nou, dan hebben we een sterke speler in beide kampen?
Ja, kijk, het zou natuurlijk gek zijn als je dan nu je laptops, als je daar zeg maar touchscreens van maakt, dan wordt het een soort van iPad op een toetsenbord. En dan, ja, wat is dan het verschil? Dus ik denk dat Apple daar ook wel sterk gewoon dat verschil in houdt. Maar ja, ik zou zeggen, tablets fijn voor een filmpje kijken. En nou ja, oké, je kan er ook geavanceerde dingen mee doen, maar... Ik vind het raadselachtig om het een soort van naar elkaar toe te laten lopen en dan alle twee in je assortiment te houden. Ik snap dat niet zo goed. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen om dat duidelijk van elkaar te onderscheiden.
En wat ik ook nog trouwens interessant vond aan die iPad was een stukje echte Apple marketing strategie.
Mag ik het? Gaat het om de LiDAR?
Ja, natuurlijk gaat het om de LiDAR. Er zit op de nieuwe iPad Pro een time of flight sensor die we al een paar jaar uit Android telefoons kennen. Asus had hem in 2016 of 17 al heel tof inderdaad. En steeds meer telefoons hebben die. Een Galaxy S10 Plus had hem ook. En Note 10 Plus. En modellen van Huawei en Xiaomi ook. Niks bijzonders. Alleen ze noemden het allemaal time of flight sensor. En dan komt Apple met zo'n ding. En dan noemen ze het LiDAR. En dan denk ik toch. Ja, dat klinkt wel toffer eigenlijk. Dat klinkt eigenlijk wel toffer.
Ik zag dat het bericht bij ons, dat Olaf mee bezig was. En ik zat de pagina van Apple door te kijken. En denk LiDAR. Dan denk ik meteen aan zo'n ding... op een zelfrijdende auto,
ja.
Waar zo'n ronddraaiende LiDAR... die dan constant 360 graden straal aan het afvuren is... om de afstand in te schatten. Dacht ik, hè, een LiDAR op een tablet? Hoe dan? En toen ik bij Apple te kijken, zeggen ze... ja, het is gewoon een time-of-flight systeem... waarbij gewoon recht naar voren vanaf dat ding... meerdere stralen worden afgestuurd. Wat je zegt, wat al langer beschikbaar is. Maar toch, ja, het is toch Apple om ergens niet de eerste mee te zijn... het goed uit te voeren en een mooie naam aan te hangen. En ik denk dat LiDAR misschien iets waarvan mensen denken... dat klinkt wel heel... dat zit ook in elektrische en zelfrijdende auto's. Dat is wel heel erg tof dat het nu in een tablet zit.
Ja, ik denk ook.
Terwijl het waarschijnlijk gewoon vergelijkbaar is... met wat er op iets anders zit.
Dus over een jaar hebben we allemaal Android-telefoons met LiDAR's, denk ik. Want ik denk dat een aantal flight sensor nu niet meer terugkomt.
Ik denk dat elke Chinese telefoonfabrikant nu een LiDAR in zijn telefoon heeft... met terugwerkende kracht ongeveer. Ja,
specsheets allemaal even aanpassen en zo.
Ja. Dan wilde ik nog heel veel hebben over de corona en de community. Wat ik natuurlijk wel... Kijk, iedereen moet nu opeens... of heel veel mensen moeten nu thuis gaan werken. En ik vind het heel mooi om te zien... hoe dan de community bij Tweakers daarmee omgaat. Dat meteen de crew... het viel op dat er steeds meer over gediscussieerd werd. Ze hebben een themaforum in het leven geroepen. Waar echt hele interessante discussies plaatsvinden. En ik vind het heel leuk dat je op het forum kun je over tech praten, maar je kan ook met andere tech-minded people over andere dingen praten. En de sporttopics zijn altijd heel leuk en zo. En nu is het dus hele interessante discussies over allerlei aspecten van wat we nu met de samenleving moeten en allerlei soorten consequenties van corona. Dus dat vind ik erg leuk. En ook heel erg leuk dat onze collega Olaf, die heeft een oproep gedaan van goh, iedereen werkt nu thuis. En hoe ga jij ermee om? En we hebben eigenlijk in hele korte tijd hebben we heel veel leuke input weten te verzamelen. En er staat nu een artikel op de frontpage erover. Dus ik vind dat hartverwarmend hoe een community dan bij elkaar komt in zulke gekke tijden. En natuurlijk wel een community van mensen die juist wel gewend zijn thuis te zitten en niet buiten te komen. Dus we zijn een soort experts op dit vlak.
Nou, ik denk in ieder geval maar, wel dat heel veel mensen thuis werken op regelmatige basis. Dat wel in elk geval.
Wat wij zeggen, maar ik moet zeggen, ik vind...
Sorry?
Het leek op de webcam als Jules het wilde zeggen.
Ja. Oké, ik ben het ermee eens. Ik denk ook wel dat natuurlijk ook zeker voor ons beroep en heel veel mensen in de doelgroep waar wij in zitten, die zijn gewend aan thuiswerken of kunnen dat in ieder geval makkelijk doen. Dat denk ik zeker.
Ja, dus ik vind het heel leuk. Dus kijk vooral ook in dat subforum, dat themaforum zou ik zeggen. Ik zie discussies inderdaad gewoon van inderdaad, wat zijn thuiswerktips, maar ook hoe moet ik met mijn gecancelde vakantie omgaan. Nou, dingen die niet per se met tech te maken hebben, maar wel fijn dat je met diezelfde mensen met wie je toch ook elke dag over andere dingen praat, dat je het ook over dit soort dingen kan hebben. Ik vind het altijd wel een vertrouwd gevoel in ieder geval.
Maar er is nog een thuiswerkverhaal wat ik van je wil horen, Wout.
Wat wil je horen?
Jij moest dus na je skivakantie gelijk thuis blijven. Maar ineens staat al het podcastmateriaal wel bij jou. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat was een soort drugsdeal. Een soort dead drop. Want er was begin deze week was nog één collega op kantoor. Dat was Erik van Hardware Info. En die, dus er lagen nog wat podcastspullen. Ik mocht officieel niet naar het kantoor komen. Dat doe ik ook niet. Ik kom de deur ook niet uit. Maar ik wilde toch heel graag die spulletjes hebben. Dus toen ben ik de parkeergarage ingereden. Toen heeft hij alles in een doos gestopt. Toen heeft hij dat, ben ik in de auto blijven zitten. Toen heeft hij dat op gepaste afstand van de auto de doos neergezet. Toen liep hij rustig stap voor stap achteruit. Toen hij een veilige afstand was, ben ik uit de auto gekomen. Heb ik de doos ingeladen, heb ik gezwaaid en ben ik weggereden. Dus nul menselijk contact, super veilig. En wel de spulletjes in huis.
Staan hier beelden van op YouTube of niet?
Nou, misschien dat er bewakingscamera's zijn, dat weet ik niet. Maar dit is wel echt even een logistiek ding nu, want we hebben best wel veel apparatuur natuurlijk bij Tweakers waar redacteuren mee werken. Dus we zijn nu veel bezig met dingen met de post versturen en dat soort dingen. Ja, Julian's microfoon is vandaag binnengekomen, die hadden we ook op de bus gedaan. En, ja, dus het is nog wel een beetje uitzoeken logistiek. Thuiswerken is prima, het is goed voor de productiviteit. Maar als je ook allemaal apparatuur normaal tot je beschikking hebt, en dat ligt nu ergens waar je niet komt, is dat toch even pielen. Maar we komen er wel uit. Voor mij gaat het nu al een stukje beter dan aan het begin van de week. En uiteindelijk gaan we dit gaan cheffen.
En over een paar weken zijn we niet anders meer gewend. En is het heel raar om weer op kantoor te komen misschien.
Met al die mensen IRL. Maar de wereld draait door. Zo ook de consolewereld en de gamewereld. Want we zeiden het al, er is heel wat nieuws naar buiten gekomen over de Xbox Series X en de PS5. En misschien heel veel beginnen, dat vond ik wel interessant, Julian. De manier waarop ze dat deden was behoorlijk verschillend en viel ook verschillend in de smaak bij mensen, of niet?
Ja. En ik vind het ook wel weer leuk om dat even terug te trekken naar inmiddels alweer 7, 8 jaar geleden. Telefoons, tv's, laptops. Heb je elk jaar of elk half jaar heb je een nieuwe versie van. Nou, consoles hebben echt per generatie. Dus dit wordt een nieuw tijdperk. En bij de vorige introductie van de PlayStation 4 en de Xbox One heeft Microsoft een beetje een misser gemaakt. Want ze hadden een soort van multimedia systeem bedacht. Wat dan ook je tv en alles zou moeten zijn. En mensen zaten er helemaal niet op te wachten. Tenminste gamers. En Sony kwam toen met zijn PlayStation 4 voor de gamers. Nou ja. Dat heeft ze geen windeieren gelegd. Precies, 150 miljoen van verkocht geloof ik ondertussen. Microsoft maakt geen cijfers meer bekend, maar dat zijn er sowieso minder dan de helft. Dus die generatie is gewonnen door Sony. Microsoft heeft toen met de Xbox One X alweer een beetje dat ingehaald. Daar gingen ze echt gewoon voor de pure rekenkracht en geen bullshit. Dus echt een gamersconsole, kostte wel wat meer. Maar nou ja, dus
daar kreeg je dan ook rekenkracht voor terug?
Precies, en dan zag je een beetje die verandering in de strategie. En dat zie je nu ook met de Series X die ze aankondigen. Dat is echt een soort van over de top. Alles moet het beste, het meeste, het dikste, beste specs. En dus ook de aankondiging, die hebben ze dan, dat gebeurt wel vaker tegenwoordig, dan exclusief aan een paar YouTubers laten zien. Ze hebben hem aan Digital Foundry gegeven, de tech-afdeling van Eurogamer. En die hebben daar een uitgebreide analyse van gemaakt, hebben hem helemaal uit elkaar gehaald. En ze hebben echt puur een presentatie gericht op de hardware en op en voor gamers. Niks, geen onzin over multimedia of andere functionaliteit. Dat is echt helemaal verleden tijd.
Ja, maar toen kwam dus vandaag de PS5 presentatie.
Ja, dat was ook wel een beetje een apart verhaal. Want dat werd op Twitter ergens begin deze week aangekondigd. Tune dan en dan naar het YouTube-kanaal. En dan doen we die presentatie. En dat zal Mark Cerny zal dat doen. Dat stond er wel bij. Maar als je niet zo ingevoerd bent, dan denk je, oh leuk, de PlayStation 5 wordt gepresenteerd.
Hoe ziet die eruit?
Precies, en dan denk je, games, nou, leuk, console. Maar als je die man kent, dan weet je, oké, dit wordt een heel technisch droog verhaal. Want dat is de systeemarchitect die hardware ontwerpt en bedenkt. En hij kan daar heel interessant over vertellen. En ik vond het een prima presentatie, maar die is echt gericht
op ontwikkelaars. Ik vond het echt super interessant. Ja. Maar het was gewoon heel... Ten eerste was het een beetje... Hij stond voor mij voor een greenscreen. En dan hadden ze een soort van camera-shot virtueel... met dat je de silhouetten van mensen op de tribune zag die niet echt waren.
Ja, precies. Het was eigenlijk de presentatie voor de Game Developer Conference... die niet door is gegaan. Dus het is...
En dan stond dat naast een virtuele tv... waar een soort virtuele PowerPoint op draaide. Het deed een beetje... het had wat knulligs, vond ik ergens.
Ja, maar inderdaad, stelde het echt helemaal niks voor. En dat vind ik ook wel.
Dit is gewoon een technische eindbaas... die gewoon even helemaal in depth ging over alle specs... en de werking van de architectuur. Ik vond het razend interessant. Ja. Maar ik snap, als je zit te wachten op... hoe ziet de controller eruit, hoe ziet de console eruit... wordt de interface anders? Dan moet je niet bij deze presentatie
Het is ook wel een beetje een dubbel verhaal. Want al ergens een paar maanden geleden... hebben ze al een heel verhaal online gezet over die nieuwe controller... en daar allemaal over verteld. Maar nog niks laten zien. We hebben wel die foto's gezien van die dev kits en die renders. Maar goed, ook geen idee of dat dan uiteindelijk de behuizing wordt. Maar nog helemaal niks
dat
laten zien.
Dat heeft die V-vorm, toch?
Ja, klopt. Ja,
een dev kit ziet er vaak anders uit.
Precies, over het algemeen ziet een dev kit er heel anders uit. Maar het zou kunnen dat het iets in de richting wordt.
Ja, maar we weten dus nu verdraaid veel over de Xbox Series X en over de PS5. Dus laten we gewoon doen wat heel onverstandig is. En dat is op basis van spec sheets allemaal dingen gaan vergelijken. Want we kunnen het toch niet laten, ook al zeggen spec sheets niet altijd de waarheid.
Nou, maar er zijn toch heel veel dingen die heel veel zeggen. Dat is wat leuker van deze.
Ja, maar laten we even beginnen. Wat we al wisten is dat beide consoles heel zwaar inzetten op hele, hele snelle opslag. Dat heeft Microsoft al eerder gezegd, van laadtijden moeten een ding van het verleden zijn. Sony heeft maanden geleden al een demo laten zien met Spider-Man op de PS4 en de PS5. En dan laten zien hoe snel het laadt. Er zitten dus SSD's, maar Jill, niet zeg maar de SSD's zoals jij en ik ze kennen, volgens mij.
Nee, nou ja, in de basis wel. Het zijn in allebei de consoles zijn het gewoon NVMe SSD's, PCIe 4.0. Dat zijn niet van die insteekkaartjes die je in je PC stopt, maar dat zit gewoon gesoldeerd op het moederbord. Dus snelle chips die gewoon direct in verbinding staan met alles. Maar de snelheden daarvan, die zijn echt gigantisch. Microsoft heeft redelijk off-the-shelf parts gekozen, lijkt het, want die halen snelheid van 2,4 gigabyte per seconde. En dat is een beetje wat je nu ook haalt met de allersnelste SSD's voor je PC.
Ik wou net zeggen, voor een desktop SSD is dat nu het echt razendsnel.
En precies, maar dat is gewoon de max voor een dure SSD nu. Maar Sony komt met die SSD in de PlayStation 5 tot 5,5 gigabyte per seconde zonder compressie. En met compressie verdubbelt dat naar 9 gigabyte per seconde. En dat is echt insane.
Ik ook wel grappig dat ze allebei dus zeggen... dat ze los van elkaar bedacht hebben... we doen een hele snelle NVMe SSD... en ze gaan allebei met hardwarematige compressie werken.
Ja.
Dus ergens zijn er twee consoles... die in twee fabrieken, twee R&D-centers... helemaal los van elkaar ontwikkeld zijn... en toch kiezen ze dan voor dezelfde oplossing.
Ja, ik vond het ook wel mooi. Mark Cerny vertelde dat hij elke 2 jaar... gaat hij langs alle ontwikkelaars... en dan vraagt hij van, goh, hoe gaat het? Wat heb je nodig? En hij zei ook van, oké, ontwikkelaars willen echt al jarenlang willen een SSD. Al in 2016 hadden ze al last van de beperkingen... van de harde schijf, zeg maar. En dus ja, Microsoft spreekt natuurlijk met diezelfde ontwikkelaars. Dus op die manier zal ook wel een beetje die wensen zullen dan wel duidelijk worden voor beide
ook
partijen.
Ook wel doorcijpelen. Zal ook voor die compressietechnieken kiezen om het nog sneller te maken. Want ik vond al toen Microsoft begin deze week bekend maakte dat zij dus tot 4,8 gigabyte per seconde compress kunnen. Wat echt heel veel is. Daar komt Sony nu even overheen met 8 tot 9 gigabyte per seconde aan gecomprimeerde data.
En die compressie gaat ook hardwarematig, ook via de SoC. En natuurlijk ook wel, die SoC heeft ook wel heel veel verwantschappen in die twee consoles, want het wordt allebei door AMD gemaakt. Dus misschien heeft dat daar ook wel mee te maken.
Dat het er al in zat en dat ze daar iets mee konden.
Ja, of
maar
dat
super tof.
Is.
Dus op papier de meest snelle SSD's die je maar kan wensen. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat merk je daar als console gamer van?
Nou, dat is wel goed, want aan de ene kant zou je denken, nou, SSD's, ja, spannend. Je kan zelfs nu al een SSD in je huidige console stoppen. Alleen dat haalt gewoon weinig uit, omdat die games er niet voor gemaakt zijn. En in je PC, daar kan je natuurlijk ook een hele snelle SSD in zetten. En dan laat je game misschien snel, maar that's it. Maar als ontwikkelaars echt gaan ontwikkelen voor consoles die dus sowieso een snelheid van minimaal 2,4 gigabyte per seconde halen, Als je je game daar helemaal op afstemt, als je geen rekening hoeft te houden met langzame systemen, dan krijg je zoveel mogelijkheden. Je laadtijden worden enorm snel, maar ook fast travel in een game, dat wordt dan echt fast travel en niet 20 seconden wachten. En je kan...
Want even tussendoor, dat was echt wel opgelopen tot niet console-achtige proporties, waar een console ooit het systeem was waar je gewoon heel snel op kon gamen. Een snelle laadtijden, snel level laden, lekker gaan. Een PC was van de laadbalkjes. Ik heb wel eens bij, ik ben zelf geen console gamer. Mensen gewoon gezien dat ze een game starten.
Ik geniet er geregeld
heel lang
van,
duren.
Van een half minuutje, een minuutje wachten is normaal. Ja,
ja, dus dat kon ook echt eigenlijk niet meer.
Nee, dat is gewoon heel erg een beperking. En dat gaat ontzettend veranderen. Maar het gaat ook games gaat het veranderen. Want als ontwikkelaars er echt gebruik van maken, dan kunnen ze ook veel beter grote spelwerelden maken waar je ook gewoon in snel doorheen kan bewegen. Want nu moeten echt gewoon, er moeten gangetjes ingebouwd worden, zodat als jij om het hoekje loopt, dat dan die mooie wereld zichtbaar wordt, maar dat je dan niet meteen je om kan draaien en dan de andere kant ook zo mooi ziet, want dat kan niet zo snel genoeg in het geheugen geladen worden.
Dat doen ze trouwens wel goed tegenwoordig, maar ik had bij, om even een voorbeeld te geven, bij Jedi Fallen Order, daar zat dus heel vaak in dat je dan een soort verticale barst in een muur zag of zo, waar je net doorheen kon. Maar dan zag je die character een animatie van 2-3 seconden, dat hij zich er doorheen wurmde. En dacht ik altijd, jij bent nu level data aan het streamen.
Ja, precies. Of sommige van die typische dingen dat je ergens in de lift staat, of ergens zo de roltrap af moet, of wat dan ook. Die scènes worden allemaal gewoon in games gestopt, omdat dat moet, omdat je data moet laden. En de consoles van de huidige generatie, die hebben een harde schijf en al is zo'n 100 megabyte per seconde mee. En ontwikkelaars moeten echt helemaal rare trucjes uithalen om dat werkbaar te maken. Cerny vertelde ook nog een mooi voorbeeld van Spider-Man. Om dan het mogelijk te maken dat je snel door de stad heen slingert met je spinnenweb. Hebben ze allemaal data bij elkaar gezet, zodat het relatief snel geladen kan worden van harde schijf. Omdat je natuurlijk ook zoektijden hebt met een harde schijf. Maar ja. Dus brievenbussen in die spelwereld hebben ze gewoon 400 keer gekopieerd. Dus het is allemaal dezelfde asset, maar die hebben ze dan 400 keer in een ander blokje gezet. Gewoon samen bij die andere data. Dus als je dan dat je dat sneller kan laden, omdat je dan niet eerst hoeft te zoeken naar de brievenbus die ergens anders staat. Maar het is natuurlijk super inefficiënt.
Dat is enorm inefficiënt.
Ja, nou ja, en met zo'n snelle SSD is er gewoon geen zoektijd. Dus dat is verleden tijd. En dan kan je in plaats van één brievenbus, dan kan je elke brievenbus uniek maken of allemaal andere gekke dingen doen.
En dan weten we echt dat we next gen leven als elke brievenbus uniek is.
Juist.
Maar daar gaan we toch pas over heel lang wat aan hebben, Julian. Want voorlopig gaan ze nog aannemen dat er ook heel veel gamers zijn die wel met een harde schijf in een console zitten.
Ja, dat is wel een beetje een probleem. Alle games die snel uitkomen, die gaan natuurlijk ook nog voor de vorige generatie beschikbaar zijn. Dus het zal wel een paar jaar duren voordat je echt games krijgt die alleen op die nieuwe consoles draaien. Maar goed, dat wil niet zeggen dat
je hebt wel voordeel van die snelle laadtijden.
Je gaat ontzettend snel kunnen laden. Microsoft heeft al een paar demo's laten zien. En dan zijn games die gewoon een minuut laden op de Xbox One X. Die laden in 10 seconden, 15 seconden op de nieuwe console. En je ziet ook gewoon de textures zie je meteen
ja, als
in beeld.
Als die games zo snel laden, langzaam opkomen. Wanneer gaan we dan ons drinken pakken?
Ja, dat zijn first world next gen problems. Ja. Hey, maar je noemde even Microsoft. Die doen nog iets heel erg tofs met dat snelle storage.
Mm-hmm.
Toch?
Daar doe jij op de resume functie, denk ik.
Ja, want dat zag ik in werking.
Ja,
en dat
ja,
zag
dat
wel cool uit.
Dat is zeker leuk. Microsoft laat het ook mooi zien met verschillende games. Quick resume. Dat is iets wat de PlayStation nu eigenlijk al prima doet. Als je gewoon je kan gewoon die hele console uitzetten en dan dumpt hij gewoon de status van de game in het RAM en dan gaat hij in een soort sleep mode. Nou ja, zet je je console weer aan en dan ga je gewoon verder waar je was zonder laadtijd. Op de Xbox werkt het al nog niet zo goed, maar op de nieuwe gaat dat gewoon kunnen en dan met 3 games tegelijkertijd in de cache. En dan kun je gewoon wisselen.
Ja, want dan dumpt hij dus volgens mij de RAM naar die hele snelle opslag.
Ja.
En als je dan naar de game al resumen, dan kan die dus verschrikkelijk snel.
Hij moet uit de SSD moet hij dat geheugen weer terugladen. Maar goed, dat is niet zoveel. Dus met die snelheid gaat het gewoon super snel. Dus
met 5 gigabyte per seconde.
Precies.
En je hebt 16 giga RAM, dan moet je binnen een seconde of drie moet je dat weer up and running hebben.
Nou ja, een demo filmpje zie je echt, ja, 5-6 seconden per game is het dan. En dan kun je dus gewoon tussen verschillende moderne games kun je laden. En zelfs als je nog bijvoorbeeld een oude Xbox 360 game erin stopt, of een niet zoveel eisende game zoals Ori, dan kun je gewoon 5 verschillende games, zeg maar, in zo'n quick resume state houden.
Ik moet zeggen, ik word hier echt wel enthousiast van, want ik had juist de laatste jaren het idee van, ja, ik ben een PC-gamer. Ik hoef ook helemaal geen console games meer te spelen, want het hele grote voordeel van de console van zet hem aan en gaan, en het werkt altijd en je hebt geen laden, dat was toch al weg. En dit maakt voor mij weer een beetje het instant play idee van de console wat dichterbij weer. Ik kan me voorstellen dat gewoon het plezier wat vergroot.
Ja, ik denk ook dat deze generatie echt weer vernieuwing gaat brengen. De huidige consoles die zijn eigenlijk al 7 jaar oud. Goed, er zijn wel iets verbeterde, snellere versies gekomen, maar ze blijven gebaseerd op die 7 jaar oude modellen. En toen die aangekondigd werden, waren ze al een beetje verouderd eigenlijk. Als je toen keek in de PlayStation 4 en in de Xbox One, er zat een GPU die echt vergelijkbaar was met mid-range voor de PC. Dus dat was toen al best wel snel eigenlijk verouderd. En als je nu kijkt naar de specs, dan is het high-end.
Sterker nog, voor mij dingen die hierin zitten,
precies, dat zit niet,
zijn nog niet te koop voor desktops op dit moment.
Klopt. Allebei de chips zijn gebaseerd op AMD hardware, dus de Zen 2 cores. Nou ja, die hebben we in desktops. Maar dan is het dus eigenlijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Ryzen 3700 processor. Een dikke octa-core met SMT, dus hyperthreading equivalent.
Dus qua GPU hebben ze dan, want dat vond ik wel apart, want vorige generatie was precies dezelfde hardware eigenlijk, met een soort van eigen versies ervan. Nou, dat hebben ze ongeveer weer. Dus ze hebben 8 Zen 2 cores en een GPU op de volgende architectuur van AMD, die wij nog ineens hebben op de desktop nu.
Nou, heeft de RDNA 2 architectuur, die komt eind dit jaar, komt die ook naar videokaarten, maar dus ja, dan tegelijkertijd ook in de consoles.
Vond het mooi dat Mark Cerny ook zei, ja, en als je nou dingen in de desktopmarkt ziet die heel erg lijken op wat wij in de console hebben, moet je niet denken dat wij het gewoon overgenomen hebben. Maar dan is dat gewoon omdat wij hele goede ideeën hebben en die zijn via AMD ook bij de desktopmarkt terechtgekomen.
Dat zou kunnen.
Dat wil ik nog even benadrukken. Maar nog heel veel terug voor nou, laten we hier even op door dan nog, want ze hebben, eigenlijk zijn ze dus bijna hetzelfde. Als je het even heel erg hoog over kijkt. Zelfde CPU, zelfde GPU, snelle opslag. Nou, maar waar zit het dan wel?
Zelfde GPU is een beetje,
makkelijk gezegd.
Want dat is wel een heel interessant verhaal. Je ziet een hele andere aanpak bij Microsoft als bij Sony. Microsoft kiest voor echt een grote plak silicium met heel veel GPU-cores. Ik pak even de specs hier erbij. 52 compute units. Nou ja, dat betekent gewoon dat je een groot oppervlak nodig hebt. Want bijvoorbeeld nu de videokaarten voor de desktop met de RDNA-architectuur van de eerste generatie, die zijn helemaal niet beschikbaar met zoveel compute units. Zitten geloof ik aan de, jij kan het beter weten, Wout, je hebt zo'n ding rond de 40 geloof ik.
Ik koop gewoon dingen en bouw in mijn computer.
Precies. Maar goed, dit is een high-end chip met meer compute units dan de huidige generatie. 52 stuks voor de Xbox Series X. En Sony heeft gekozen voor een kleinere GPU met maar 36 compute units. Nou ja, dan denk je dus meteen, oh, dus die Xbox is veel sneller. Maar dat ligt iets genuanceerder, want de compute units zijn bij Sony zijn ze hoger geklokt op 2,2 gigahertz. En bij de Xbox is dat ongeveer 1,8 gigahertz. En Sony heeft ook nog een heel verhaal bij, waardoor ze zeggen dat de snelheid van de compute units uiteindelijk relatief van hoger belang is dan het aantal. Dus als je gewoon kijkt naar het aantal teraflops, dan doet de Xbox het 12 en een beetje. En bij de PlayStation 5 is het 10 en een beetje. Dus nou ja, dan is dus de Xbox is krachtiger. Maar Sony zegt van ja, die hoge snelheid, dat heeft op andere vlakken weer voordelen. Dan kan je die teraflops, dat bereken je. Het is een vrij simpele berekening aan de hand van een paar specs, maar dan neem je lang niet alle elementen mee. En dus Sony zegt, ja,
dat zou ik trouwens ook zeggen als ik minder teraflops dan de concurrentie had.
Klopt, dit wordt echt een verhaal om goed uit te pluizen in de praktijk. Maar ik vind het een hele interessante aanpak, want Sony's chip zal goedkoper zijn omdat het een kleinere chip is.
Ja, want daar komen we op het eind op terug, want voor mij wordt het allemaal onbetaalbaar.
Ja, dat is een lang verhaal.
Over wat ook niet zo goed betaalbaar is. Ze hebben dus allebei, Sony heeft iets van 800 gigan opslag en Microsoft een terabyte. Dat kun je uitbreiden. Ik zat die presentatie van Sony te kijken. Die zeiden, ja, we gaan gewoon M2 NVMe SSD's ondersteunen. We moeten ze wel even wat los gaan goedkeuren. En ja, kijken of ze passen, want ze zijn niet allemaal even groot en zo.
Precies, het gaat uiteindelijk vooral om je snelheid. Je wil als je geheugen wil uitbreiden en dat precies dezelfde functionaliteit wil geven als het geheugen in je console, moet het aan diezelfde specificaties voldoen. Nou ja, met die enorme snelheden, dan is het onmogelijk om dat te doen, want je kan nu geen SSD kopen die 5,5 gigabyte per seconde haalt. Dus bij Sony is het geen eigen formaat, maar je kan gewoon een M2 SSD erin doen, alleen voorlopig zijn die er niet, dus dan zal je wel de opslag kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld je PlayStation 4 games of gewoon een backup opslag. Maar niet voor de games die echt die snelheid nodig hebben. Maar op een gegeven moment, dan komen er wel SSD's uit die snelheid halen. En dan kan je het wel gewoon uitbreiden.
Ja, en Microsoft, die heeft gewoon een proprietary uitbreidingsding. Het is bijna een soort USB-stickje.
Ja, we gaan weer terug in de tijd. Een paar maanden geleden, toen waren er wat foto's uitgelekt van die console. En toen was er een klein sleufje op zichtbaar. En dat leek een Compact Flash Express formaat. Dat zijn hele snelle geheugenkaartjes. En dus, nou ja, er begon een beetje het idee te ontstaan. Oké, dan kun je het geheugen uitbreiden op die manier. Maar goed, dat is helaas niet het geval. Microsoft heeft een mooi eigen stekkertje verzonnen, waardoor je alleen het waarschijnlijk hele dure uitbreidingskaartje erin kan stoppen. Maar het idee daarvan is dus wel dat je, er zit al 1 terabyte in, maar dan kan je dus nog een keer een kaartje van ook 1 terabyte erbij stoppen. En dat heeft exact dezelfde specs en snelheid als de interne opslag.
Arnoud, wat denk jij? Proprietary versus niet?
Ja, ik zou denk ik altijd gaan voor iets wat standaard is. Want dan heb je meer kans dat op termijn dat het beter betaalbaar is. En dat je dus voor minder geld je opslag makkelijk kan uitbreiden. Maar ja, dat is altijd mijn proprietaire.
Ja, dat is wel waar. Dat gaat op termijn is de optie voor Sony is interessanter. Maar het is dan dus wel afwachten tot überhaupt die SSD's er zijn. En dat kan best nog wel even duren, denk ik, voordat dat gewoon beschikbaar is. En
het is de high-end. Als je nu kijkt naar de duurste 1 terabyte NVMe M2 drives, die zijn niet goedkoop.
Nee, daarom.
Dan heb je het over €100?
Ja, dat heb je makkelijk over €100.
Ja.
Ja, tegenwoordig zit ik achter een computer terwijl ik podcast. Dus je kan gewoon heel snel eventjes kijken naar...
Ja, precies, de budget drives.
Ja, voor mij, als ik kijk naar een 79 Evo van Samsung, 1 terabyte, die is €170. Maar dat is nog niet de snelheid die je wil.
Nog lang niet deze prestaties. En bovendien, wat ook wel een punt is, de geheugenprijzen zijn aan het stijgen. Die zijn de afgelopen tijd enorm laag geweest door de overproductie. Maar dat hebben de geheugenfabrikanten natuurlijk zien aankomen. Dus die gaan dan minder produceren. Is het aanbod kleiner? Nou ja, dan wordt de prijs weer hoger. Dus ik vind dat...
Toen kwam corona.
Ja, ook dat nog. Maar ik vind het best wel verrassend dat zowel de Xbox als de PlayStation echt een grote interne SSD hebben. Ik had nog een beetje het idee, misschien stoppen ze een relatief kleine erin, die ze dan wel, dat je dan 1 of 2 games erop kan zetten. En dat is dan heel snel. Maar dit kost volgens mij gewoon heel veel geld.
Ja, dat maakt me wel een klein beetje bang. Als je nu ziet dat inderdaad zo'n high-end SSD, als je hem nu koopt, nog ineens zo snel dat hij al €200 plus is.
Ja,
dit is ook een nieuwe generatie. Ja, dit gaan dure machines worden. Maar we zijn nu gewend aan consoles.
Dan ga je het niet voor €1500 in de winkel leggen. Dan koop je
dat zeker niet. Maar een console met release is die altijd, laten we zeggen €400. En dan zit je aan de hoge kant. €300-400. Dat zijn de afgelopen generaties, waren dat een beetje de instapprijzen. Met uitzonderingen daar gelaten. Maar dat gaat dit keer niet worden. Dat kan gewoon niet voor dit geld. Oké, consoles worden met verlies verkocht, maar je kan niet 3 keer over de kop laten gaan. Dat wordt heel bijzonder.
Nog heel veel terug aan die hardware. Sony die had een heel verhaal over, wij hebben Boost. En we kennen Boost clocks wel vanuit de desktopmarkt. Dat GPU's dan hoger klokken wanneer dat... Qua thermal headroom mogelijk is. Maar ze zeiden zo, nee, dat is het niet. Mm-hmm. Maar wat is het dan wel? Want ik heb dat 3 keer gelezen en ik vond het een gek verhaal.
Ja, ik ben er ook nog niet helemaal over uit. Wat Sony een beetje zegt is, we geven die PlayStation gewoon een soort van power limit. Dus hij doet gewoon, laten we zeggen 250 watt. En dan klokt hij gewoon zo snel als mogelijk is binnen dat power budget. En dat zal dan afhankelijk van de load in je game, kan dat dan die kloks laten variëren. Nou ja, ik dacht meteen, dat gaat dus enorm schommelen. Maar van wat ik tot nu toe gezien heb, is dat ze zeggen dat zo'n 10% variatie gaat zijn. Dus dat
maar bedoelen ze dan dat stelt dat je een game hebt die minder CPU heavy is en meer GPU heavy, dat ze dan dus de GPU net wat harder kunnen pushen?
Ja, precies. Ja. Dan zou je dus dat wat anders kunnen verdelen.
Ja, en maar als jij een strategie-game of zo met heel veel CPU-berekeningen, dat zou dan wel weer...
Maar noem dat dan geen boost.
Nee, maar zo noemen ze het ook niet. En dat is ook wel een beetje, want die clocks die ze opgeven, die zijn ook niet gigantisch hoog. Bijvoorbeeld voor de CPU. Als je kijkt naar de PlayStation 5, die had 3,5 gigahertz. Nou ja, als je zeg maar de vergelijkbare Ryzen processor pakt, dan zit je ver boven de 4. Maar dat is natuurlijk een boost snelheid, iets wat je niet altijd haalt. Alleen, dus het is niet zoals bij CPU's en GPU's voor de desktop, dat het echt enorm schommelt. Dat is gewoon normaal, daarom daar 1000 megahertz verschil tussen te hebben. Dat gaat het niet zijn, maar Sony geeft wel duidelijk aan dat die snelheden variabel zijn. En die snelheden die ze specificeren, zeggen ze wel, dit zijn gewoon de nominale snelheden, die zou je eigenlijk altijd wel moeten halen, maar daar kan dus variatie in zitten. En Microsoft zegt heel stellig, die snelheden die haal je altijd. En dat is dus 3,8 gigahertz voor de CPU als je geen SMT gebruikt, dus met 8 threads. En ontwikkelaars kunnen dan ook kiezen om hyperthreading of SMT in te schakelen en dan is het 3,6 gigahertz. En die GPU, nou ja, die draait dan altijd rond de 1,8 gigahertz.
Ja, maar uiteindelijk, als dat Sony wel zegt, als gamer merk je hier gewoon helemaal geen bal van. Er gebeuren misschien dingen onder de motorkap, maar het kan nooit zo zijn dat jij slowdowns gaat ervaren.
Nee, of iets anders. Dat lijkt me ook niet. Het is alleen iets waar ontwikkelaars misschien rekening mee kunnen houden. Je zou ervan kunnen profiteren als je bijvoorbeeld dan inderdaad power kan shiften naar de GPU, als de CPU minder te doen heeft, dat soort dingen. Dus dat moeten we echt gaan afwachten hoe dat gaat uitpakken.
Ja. Maar even een andere vraag voor jullie. Hè? Want de Xbox Series X wordt dus heel snel. De PlayStation 5 wordt heel snel. Mm-hmm. Maakt het dan nog uit? Zeg maar, is dit voor jullie enig argument om een console wel of niet te kopen? Want uiteindelijk koop je dat natuurlijk voor de games die je erop kan spelen. Ja. Vaak zijn dat exclusives. Hangt het niet ontzettend daarvan af welke console mensen gaan kiezen?
Zeker. Maakt het echt uit? Déjà vu hebt, want we zagen ook al bij de vorige generatie allebei AMD-based Jaguar CPU cores, allebei veel geheugen, allebei. Weet je, dit spelletje dat ze eigenlijk allemaal bij AMD shoppen, die er een klein muurtje tussen zet en ze ongeveer hetzelfde verkoopt met aanpassingen. Dat zagen we natuurlijk al. En nou ja, voor mij is Jules meer console gamer dan ik, maar voor mij koop je uiteindelijk nog een console vanwege het ecosysteem. En welke games spelen je vrienden en wat wil je multiplayer doen en welke exclusives wil je?
Ja, zeker. En ik denk ook dat bij de huidige generaties, er is natuurlijk altijd die consoleoorlog en de fanboys aan de ene en de andere kant, maar de verschillen zijn gewoon klein. Ja, de Xbox One X die is iets beter en die heeft iets meer grafische power, dus dan draai je games wat vaker in native 4K in plaats van checkerboard. Maar ik heb ze allebei thuis staan, ik speel op allebei met veel plezier en het is allebei mooi. En ik denk dat datzelfde ook gaat gelden voor die nieuwe generatie. Maar Sony legt echt nadruk op die SSD-snelheid. Maar dat ga je dus alleen zien bij games die exclusief voor de PlayStation 5 worden gemaakt. Daar kunnen misschien hele gekke dingen in gebeuren. Dat je echt heel snel door hele grote werelden kan Spider-Man'en. Wat niet op een Xbox kan. Omdat, maar goed, dus als je een game hebt die voor beide platforms wordt gemaakt, dan ben je natuurlijk gewoon beperkt aan het langzaamste platform. Dus games die op alle platforms uitkomen, zullen ook niet extreem veel verschillen onderling.
Maar in het verlengde van wat Arnaud zegt, we weten dus dat er heel veel overeenkomsten in zitten. Maar zijn er nog grote verschillen tussen die consoles? Dingen die ze echt anders doen of uniek hebben?
Nou ja, uiteindelijk zijn het best wel verschillen, vind ik, op chipniveau en in benadering. Maar ja, in grote lijnen is het natuurlijk wel heel erg gelijk. En dan zitten natuurlijk heel grote verschillen in de strategieën die ze hebben rondom games. Je ziet Microsoft heel hard inzetten op zijn Game Pass abonnement. En ze zijn steeds meer studios aan het kopen, omdat Microsoft mist gewoon die exclusives die Sony al heel lang heeft. Dus ja, qua aantallen en aanzien zijn de Sony games over het algemeen hoger aangeschreven. Die hebben gewoon van die studios die al tientallen jaren alleen maar Sony games maken. En Microsoft is dat echt nog aan het opbouwen.
Maar wat me namelijk opviel is dat die Mark Cerny in de presentatie ongeveer een kwartier losging over een custom 3D audio chip met 3D scans van mensen hun gehoorgang, zodat ze nog betere plaatsbepaling. Ik dacht van oké, ik vind toffe audio wel leuk. En Microsoft heeft het ook gehad over een losse audio chip. Maar die gast ging helemaal los hierop.
Ja, ik vind dat altijd moeilijk. Het is natuurlijk wel audio super belangrijk, maar ik kan me daar niet heel erg voor interesseren, laat ik zo zeggen. Want dit is altijd iets, je kan er heel lang over lullen, maar uiteindelijk moet je het horen. En dan, Sony belooft de meest fantastische 3D audio en je zou elke regendruppeltje moeten horen neervallen. Ook met
Julian, ze hebben van meer dan 100 mensen de opbouw van het oor gescand, zodat ze daar een profiel van kunnen maken. Ja. En dat ze komen met 5 profielen voor 5 oortypen. Ja. waar je uit moet gaan kiezen.
Kijk, dit is typisch audio. Hè? Het wordt meteen vaag. Als je gewoon praat over een GPU of een CPU, dan kunnen we gewoon lekker over de cijfertjes lullen. Maar audio, dan wordt het altijd meteen... Ja, maar dat is niet...
Straks kun je elke brievenbus anders horen klapperen, Jul. Dat is toch fantastisch?
Nou ja, nee, maar we kunnen hier lachen over doen. Maar misschien is het wel fantastisch. En misschien, dit kan best wel iets betekenen. Maar ik heb echt geen idee. Ik zou het moeten horen.
Het is, ik ben ook benieuwd. Ik moet zeggen, het technische verhaal erbij, waarbij die inderdaad uitlegde, ik ben de terminologie even kwijt, maar dat audio bij mensen anders binnenkomt. En, mm-hmm. en ik kan me voorstellen dat hele goede audio zoiets is wat je misschien niet mist. Wat je misschien ook niet opmerkt als het niet zo goed is. Maar als het wel heel goed is, ja, dat het dan wel bijdraagt.
Super belangrijk, ja, precies. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dat kunnen horen.
Dus en
ik
zou gewoon, heb je geen 5.1 set voor nodig, zei hij ook. Als je gewoon een koptelefoon op hebt, mm-hmm. gaan we dat echt geweldig simuleren allemaal. Mm-hmm. Laatste ding wat ik nog wel zag, wat ik wel interessant vond, is, we hebben in het verleden al geschreven over HDR in games. En dat mm-hmm. dat niet altijd even goed gedaan wordt. En dat Microsoft volgens mij bij oude games, die het niet ondersteunen, wel gaat toevoegen.
Ja, klopt. Microsoft heeft een soort van algoritme. Dat doen tv's ook. En daar zijn we het over het algemeen niet zo'n fan van. Wat dan gewoon HDR verzint voor bepaalde scènes. We hebben het niet in actie kunnen zien. Want de demo's die op YouTube staan, die kun je natuurlijk niet beoordelen daarop. Maar er zit een algoritme in wat oude games met een soort van heatmap bepaalt welke delen helder zijn en welke dus feller moeten weergegeven worden op een HDR-tv. En volgens de hands-on ervaringen werkt dat behoorlijk goed. Ik ben benieuwd, dat klinkt wel interessant. Want HDR werkt in tegenstelling tot op de PC's, werkt het op de consoles echt prima. Het is gewoon op je tv aansluiten gaan. Hij pakt automatisch HDR en de meeste games ondersteunen tegenwoordig. En dat voegt best wel wat toe. Dus dat kan nog een leuke extra zijn als je gewoon je huidige Xbox games kan HDR upscalen.
HDR upscalen, een nieuw woord. Ik denk dat het met de Vandalen gaat vechten tegen coronacrisis. Ik denk dat het verliest.
Lijkt me niet. Maar ik vroeg me nou wel af, Jul, want je hebt beide presentaties dus gezien. Mm-hmm. En bij mij wekte het de indruk dat Microsoft nog redelijk wat echt liet zien. Hè, die korte laadtijden en HDR upscaling. Had Sony dus vooral in tekst over 3D audio dingen en kortere laadtijden, maar liet mm-hmm. eigenlijk niks zien. Ook het ontwerp hebben we nog niet gezien. Heb je het idee dat Sony een beetje eromheen aan het tippelen is om echt dingen te laten zien van die console?
Ja, dat is een keuze.
Lukt het een beetje?
Het is sowieso een keuze. Het is niet dat ze nog niks hebben om te kunnen laten zien, want die dingen zijn natuurlijk al lang sowieso de dev kits. Misschien doen ze heel lang over het uiteindelijk ontwerp en dat ze daarom daar nog niks over willen laten zien. Ik heb geen idee.
Maar de CEO heeft nog twee ontwerpen op zijn bureau en hij moet nog even de knoop doorhakken.
Het zou zomaar kunnen. Maar
mag het niet hopen als het nog dit jaar uit moet komen.
Nee, precies. Het komt allemaal. Schijnt net op de Xbox site verschenen te zijn dat de Series X met Thanksgiving uitkomt. Dus dat is ergens, wat is dat, 26 november geloof ik. Dus dat is al een vrij harde release datum. En de PlayStation komt ook in het vierde kwartaal. Dus het zal gewoon een vergelijkbare periode zijn. Dus ik neem aan dat ze die gewoon hebben staan en dat ze nog even hun eigen momentje afwachten. Die presentatie van deze week was echt gewoon voor de ontwikkelaars. Had op de ontwikkelaarsconferentie getoond moeten worden. Dus er komt nog wel in juni rondom de E3 komt er ongetwijfeld nog een presentatie voor de gamers.
Wordt een mooie titanenstrijd, denk ik, eind dit jaar.
Uh-huh. Ja, maar even, we hebben hier twee kampen. Julian als iemand die er helemaal in zit en Arna als iemand die het van de zijlijn volgt. Heb je nu al een soort, het is een beetje flauw om te vragen, maar ik ga het toch doen. Op basis van nu weten, een soort voorkeur, heb je het idee, deze kan wel eens beter uit de verf komen op basis van wat we nu weten?
Dat vraag je mij. Trap jij maar af.
Ja, nee, zeker niet. Ik heb geen voorkeur. Ik heb ook geen voorkeur tussen de huidige generatie. Ik vind dat ze allebei sterke en zwakke punten hebben. En ook als je nu naar die nieuwe kijkt, ze zijn heel vergelijkbaar, maar ook heel verschillend. Ik ben heel erg benieuwd of Sony dingen kan gaan laten zien met die insane snelle SSD, wat Microsoft niet kan. Dat lijkt mij heel leuk, als we gewoon echt verschillen gaan zien. Maar dat kan dus alleen in de exclusieve games. Dus dat wordt afwachten. En ik denk dat dat er verder gewoon heel vergelijkbare apparaten gaan worden. Wat nog wel belangrijk is, waar we het nog niet over hebben gehad, is Lockhart. De Series X is Anaconda. Dat was een gerucht, maar op het moodyboardje blijkt ook een afbeelding van een slang te staan. Nou ja, dat is dus de Anaconda. En dat is de codenaam van die nieuwe Xbox. Maar volgens het gerucht komen er dus twee. En wordt Lockhart wordt een soort van goedkope versie zonder de schijfladen. Maar dus dan zouden we nu alleen het high-end model hebben gezien. En dus dan de normale versie of de, ja, dus gewoon de instapversie zou dan nog komen. Dus dat, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En of dat dan ook, of Sony dan ook zoiets zou gaan doen. Of dat Sony's model door die kleinere chip gewoon wat goedkoper is. Dat vraag
dus het idee is als Microsoft een versie zonder schijfladen hebt, dat ze dan prijstechnisch misschien wel onder Sony kunnen gaan zitten.
Dat ja, maar dat zou, die zou zelfs gewoon, die zou niet op 4K, maar op 1440p gericht zijn. Dus dat zou echt gewoon wat je nu hebt met de Xbox One S en de One X, dat zou gewoon hardwarematig, zou dat een veel mindere versie zijn. Dus wat dat betreft vind ik het apart, als die er komt, dat ze dan nu alleen het high-end model laten zien. Aan de andere kant is natuurlijk ook wel waar je de sier mee wil maken. Maar dat zou wel, misschien wel een beetje een teleurstelling zijn als deze dan uit blijkt te komen en heel duur blijkt te zijn. En dan zeg maar de versie voor het gewone volk dan ja toch wat minder is, maar wel veel goedkoper is. Maar daar ben ik heel benieuwd naar.
Interesting, dat gaan we ergens dit jaar nog wel meemaken, denk ik. Ja, het is gewoon een normale podcast. Dus bij een normale podcast hoort ook dat we gewoon even normaal vooruitkijken. Als alles goed gaat, komt deze donderdagochtend online. Dan heb je ook bij ons gezien voor het eerst een Best Buy Guide voor monitoren. Wij zagen deze week in de PriceWatch dat jullie met z'n allen vanwege thuiswerken waarschijnlijk als een malle naar monitoren aan het zoeken waren.
Ik was er één van.
Ja, dat is een productcategorie waarop tweakers traditioneel niet veel mee doen qua reviews. Bij onze lieve vrienden van Hardware Info wel. Dus ik ben eigenlijk vandaag met collega David gaan zitten om te kijken op basis van testdata daar en kennis van de markt en producten of iets snel eruit konden stampen. Dus dat hebben we gedaan. Dat is een heel mooi overzicht geworden volgens mij. Dus ben je nou iemand die nu heel erg veel thuis zit en denkt ik wil niet alleen maar naar mijn laptopscherm kijken. Ik wil een deftig scherm. Dan hebben we een mooi overzicht met aanraders en allerlei soorten maten en prijsklassen en resoluties. Dus dat op de site. En voor de rest wat er verder nog aankomt. Ik weet dat collega Paul heel heel druk bezig is met de nieuwe Doom. Ik moet zeggen dat de vorige Doom was voor mij ook al heel goed ontvangen. Ik weet of jij die gespeeld hebt, Jill.
Ik heb hem gespeeld. Ik vond hem fantastisch. En die nieuwe schijnt ook wel heel erg vet te zijn.
Ja, dus, de eerste geluiden zijn weer echt heel goed. Dus als je nou lekker thuis in quarantaine zit, dan kun je na de werktijden, want ga alsjeblieft ook gewoon op een normale tijd stoppen met werken en doe nog wat met je privéleven. Kun je misschien het nieuwe Doom gaan spelen. Dus wil je helemaal het binnenste en buitenste daarvan weten, moet je binnenkort even de site checken. En dan komt daar ook een review van. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Ik check even, wat vonden wij ervan?
Nou, voor mij gaat het prima toch? Het is wel iets anders, want je moet rekening houden met een soort van vertraging. En je ziet minder makkelijk of iemand iets wil zeggen of niet. Dus Ik denk dat je daar wel iets van terug hoort. Maar al met al denk ik dat dit...
Er zijn legio-podcasts die het zo doen. Dus als die het allemaal kunnen, dan moeten wij dit ook kunnen. Nou, dankjewel voor het laten opblijven, jongens. Het is inmiddels 9:15. Dus we gaan er inderdaad een eind aan breien. En dankjewel voor het luisteren. We horen je feedback heel erg graag in de reacties, het forum of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.